Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere. Van die God die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken van zijn goddelijke handen. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen. Psalm 89, het vierde vers. God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad en vreselijk boven het Heer dat om zijn rijkstroon staat. Het vierde vers van Psalm 89. We openen het heilig woord van de Heere vanmiddag in drie gedeelten. Allereerst zal u gelezen worden uit het Oude Testament in de profetieën van Zacharia, het 13e hoofdstuk, en daarvan de versen 1 tot en met 9. Vervolgens in het Evangelie naar Matthäus zal u gelezen worden Matthäus 26, de versen 31 tot en met 56. En vervolgens Matthäus 27, de versen 45 tot 54. Deze drie gedeelten. Daar kunt u de samenhang zien vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. Na de schriftlezing zullen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En zullen dat doen met de woorden van de 12 artikelen.
We lezen nu allereerst Zacharia 13. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere der Heerscharen, dat ik uitroeien zal uit het land de namen der afgoden, dat ze niet meer gedacht zullen worden. Ja, ook de profeten en de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. En het zal geschieden wanneer iemand meer profeteert, dat zijn vader en zijn moeder die hem gegenereerd hebben tot hem zullen zeggen, gij zult niet leven, terwijl gij valsheid gesproken hebt in de naam des Heren. En zijn vader en zijn moeder die hem gegenereerd hebben, zullen hem doorsteken wanneer hij profeteert. En het zal geschieden te dien dagen dat die profeten beschaamd zullen worden, een iegelijk vanwege zijn gezicht wanneer hij profeteert. En ze zullen geen haren mantel aandoen om te liegen. Maar hij zal zeggen, ik ben geen profeet. Ik ben een man die het land bouwt. Want een mens heeft mij daartoe geworven van mijn jeugd aan. En zo iemand tot hem zegt, wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen, het zijn de wonden waarmede ik geslagen ben in het huis mijner liefhebbers. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de Heere, de twee delen daarin zullen uitgeroeid worden en de geest geven, maar het derde deel zal daarin overblijven. En ik zal dat derde deel in het vuur brengen. En ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert. En ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen. En ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, het is mijn volk. En het zal zeggen, de Heere is mijn God. En dan vervolgen wij de lezing uit Matteüs 26 vanaf vers 31. Toen zeide Jezus tot hen, gij zult alle naar mij geërgerd worden in deze nacht, want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Doch Petrus antwoordende zeide tot hem, al werden ze ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Jezus zeide tot hem, voorwaar, ik zeg u dat gij in dezezelfde nacht, eer de haan gekraaid zou hebben, mij driemaal zult verloochenen. Petrus zeide tot hem, al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Desgelijks zeiden ook al de discipelen. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen, zit hier neder, totdat ik heen ga en al daar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus, begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende en zeide tot Petrus, kunt gij dan niet één uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede male, heengaande, bad hij zeggende, mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. En komende bij hen, vond hij hem wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende, ging hij wederom heen en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen, slaap nu voort en rust. Zie, de ure is nabijgekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Zie, hij is nabij die mij verraadt. En als hij nog sprak, zie, Judas, een van de 12, kwam en met hem een grote schare met zwaarden en stokken gezonden van de overpriesters en ouderlingen des volks. En die hem verriet had hun een teken gegeven, zeggende, die ik zal kussen, dezelfde is het, grijpt hem. En terstond komende tot Jezus, zeide hij, wees gegroet, Rabbi, en hij kuste hem. Maar Jezus zeide tot hem, vriend, waartoe zijt gij hier? Toen kwamen zij toe en sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. En zie, een van degenen die met Jezus was, de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit. En slaande de dienstknecht des hoge priesters, hiel zijn oor af. Toen zeide Jezus tot hem, keer uw zwaard weder in zijn plaats. Want allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Of meent gij, dat ik mijn Vader nu niet kan bidden? En hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen bijzetten. Hoe zouden dan de schriften vervuld worden die zeggen dat het al zo geschieden moet? Dezelfde uren sprak Jezus tot de scharen. Gij zijt uitgegaan als tegen een moordenaar met zwaarden en stokken om mij te vangen. Dagelijks zat ik bij u, lerende in de tempel, en gij hebt mij niet gegrepen. Doch dit alles is geschied, opdat de schriften der profeten zouden vervuld worden. Toen vluchtten al de discipelen, hem verlatende. En dan tenslotte Matthäus 28 vanaf vers 45 tot 54. En van de zesde uren aan werd de duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem zeggende, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden, deze roept Elia. En er stond een van hen toelopende, nam een spons, en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden, houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met een grote stem roepende, gaf de geest. En zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden, en de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden, en de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. En de hoofdman over 100 en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende, waarlijk, deze was Gods Zoon. Tot zover de schriftlezing. En dan vervolgen wij met de belijdenis en in ieder spreken in zijn of haar hart. Aldus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Gemeente, we willen met de hulp van de Heere vanmiddag het woord overdenken wat u kunt vinden in het Oude Testament, Zacharia 13. En daarvan het zevende vers. Zacharia 13, vers 7. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Laten we het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed en de Heere vragen om een zegen over deze dienst. In het bijzonder over de opening en de verkondiging van zijn woord aan onze harten. Laten we bidden. Heere des hemels en der aarde. Het is door uw genade en langmoedigheid dat ook vanmiddag weer de poorten van uw huis mogen opengaan. En dat een gedeelte van de gemeente mocht opkomen naar uw huis om daar onder uw woord te komen. En het andere deel van de gemeente wat met ons verbonden is via de moderne communicatiemiddelen thuis, Heere. En wat wordt dan de breuk zo gevoeld? Ook als we zo onderweg naar de kerk waren en zagen hoe de parken vol liepen en dat zelfs de auto's afgewezen moesten worden, dat mensen op de meest vreemde plek hun auto gingen parkeren. Dat is de nood aan groot, Heer, in onder ons volk, in onze maatschappij. En we zien in feite weer een vuist gebald tegen de hemel. Want men heeft uw spreken niet gehoord. En zo ligt het ook in ons hart, Heere. Dat we liever gisteren dan vandaag het anders zouden willen. Het liefst zouden we toch iedereen van de gemeente hier weer samen zien onder uw woord. Maar Heere, dat is niet anders nog dan het hele jaar dat we terugzien, dat het er nog steeds is. En misschien zijn er ook onder ons die er nu ook vermoeid van worden dat het ook nu weer genoemd wordt. Maar Heere, worden we dan vermoeid van uw spreken? Is het zoals de profeet Jeremia het moest profeteren onder uw volk in die tijd, niet anders dan nu? U heeft geroepen en het volk heeft niet gehoord. U heeft ze geslagen en ze hebben het niet gevoeld. Dat is een conclusie, Heere, die we ook nu kunnen trekken. Waar is nou de roepstem in de kerken tot u? Ja, dan mag er opgemerkt worden dat er op vele plekken het verlangen is om weer onder uw woord te komen, zonder alle beperkingen. Dat verlangen is er en dat verlangen groeit ook. En daar mogen we ook dankbaar voor zijn dat dat opgemerkt mag worden. Maar Heere, en dat kan niet zonder u. Dat kan niet anders dan dat u uw hand zou wenden en het ten goede zou keren. Dat uw genade licht in de harten zou stromen. Dat uw genade ook weer onder ons volk zou opgaan. En dat men toch zou opmerken uw grote daden. Heere, we bidden om uw genade daarin. Om ook in die weg eens te worden of eens te blijven met uw weg. En die kan voor iedereen zo onderscheiden liggen. De een die een goede gezondheid mag hebben en die weg mag gaan in vreugde en dankbaarheid. En de ander die met vrees door het leven gaat. Een ander die weer met duisternis in hart en ziel door het leven gaat. En weer een ander daar de schuld zo aanklaagt. Heer, het kan zo onderscheiden liggen. En helemaal in het geestelijke leven. Daarbij hebben wij uw genade zo nodig. De werking van uw geest. Dat u ook vanmiddag het woord aan onze harten legt. Nog meer, Heren. Dat u het woord als een ploeg zou gebruiken om het hart open te leggen. En dat er dan gezaaid mag worden. Want het is ook dat onbegrijpelijke als in het voorjaar een klein zaadje de grond ingaat en de grond eroverheen gaat, dat er dan een plant uit kan komen en die plant kan groeien en bloeien. En vruchten dragen. En zo is het ook in het geestelijke leven. Er moet gezaaid worden. En dat kan alleen als de ploeg er doorheen is gegaan. En er kan alleen opwas komen, het kan alleen uit gaan groeien. Als u het bedekt met de werken van uw handen. Dat u het zaad laat uitkomen in het verborgene. En dat het dan op uw tijd en op uw wijze zichtbaar mag worden. En dat het mag opgroeien. En alleen onder uw zegen het ook vrucht kan dragen. Heere, schenkt u die genade in onze harten. Dat uw genade het zaad in het hart zou bedouwen en dat het mag uitlopen tot eer van uw heilige naam. Maar daar hebben we ook bij van nodig, Heere, dat het afsterft. En dat er niets van ons overblijft. En dan gaat ook alle aandacht niet meer naar ons toe. Maar dan wordt het hart gericht op de Christus de Schriften. Want een zondaar vroeg of laat moet aan zijn voeten terechtkomen. Ja, moet terechtkomen, want eenmaal. Als u een zondaar ter verantwoording roept op de dag dat hij of zij moet sterven, dan worden we voor die rechterstoel geplaatst. Dan moeten wij die Christus wel ontmoeten. Dan moeten wij u wel ontmoeten. Heren. En daarom is die tijd zo kostbaar. De tijd dat we onder uw woord mogen komen. De tijd dat we naar uw woord gaan luisteren. De tijd die u ons geeft. Heren, werkt u dat uit in onze harten. Het verlangen om u te dienen. Het verlangen om naar uw stem te luisteren. Om te verlangen om naar uw woord en uit uw woord te leven. Ook als het zo op afstand kan staan. Of als de duisternis in onze ziel is. En dat het zo hoog kan oplopen dat we denken dat er geen genade meer zou zijn. Ach Heere, laat dan ook het woord van vanmiddag dat hart raken. En dat we aan de voeten van u gebracht mogen worden. Om te horen over het leven van die borgen middelaar. En wanneer de bron van het leven is gaan stromen. Wanneer die fontein is geopend. Heere, wilt u zo vanmiddag uw zegen ons niet onthouden, maar juist die zegen schenken om niet. Een zegen om te luisteren. Een zegen om te spreken. Een zegen om te zaaien. Heere, gedenkt u zo het geheel van de gemeente. Ieder in zijn of haar omstandigheden. Wees u ieder goed en nabij. Wees u waar verdriet en pijn is. Gedenkt u de weduwnaren en de weduwen en de wezen. Gedenkt u hen die in het ziekenhuis zijn. Of voor een oproep wachten. En weer een ander die misschien bang is voor alles wat er rondgaat. Heere, we bidden u voor deze gemeente waar misschien ook wel geestelijke nood is. Ja, psychisch of lichamelijk. O Heere, dat kan ook zo onderscheiden zijn. Maar werkt u daar nog uw troost en genade uit? Dat men aan de bron van een genade gebracht mag worden om daar te leren putten van het water des levens. Ja, onwaardig misschien om te komen. Maar als men niet durft, Heere, wilt u dan trekken? Wilt u dan weer het initiatief nemen, zoals u altijd doet, maar ook dan met name om een zondaar aan uw voeten te brengen? We bidden u voor degenen die werkzaam zijn in de verzorging, op de IC's, op de verzorgingstehuizen, de huisartsenposten, de thuiszorg, en denk aan ieder die die taak hebben, ook waar nu de cijfers weer oplopen en de IC-bedden ook weer gevuld worden. Och Heere, gedenk allen die op een of andere manier een taak hebben in de gezondheidszorg. Sterk en wees hen nabij. Wees u met hen die voor onze veiligheid waken, bij politie, brandweer, defensie. Gedenk allen, Heere, in hun omstandigheden. We bidden u voor onze jongeren. Zij die naar de examens toeleven, gedenk aan allen wat nodig is om de toetsen af te leggen en straks het schriftelijk examen, ook als er nog wegen gezocht moeten worden voor vervolgopleidingen, dat men het eigenlijk niet meer ziet zitten. Ach Heere, wilt u nog kracht en moed geven? Gedenkt u de jongens en meisjes van de lagere scholen waar ook de besmettingen aan het toenemen zijn en de klassen misschien weer naar huis toe moeten en ze zijn eindelijk weer op school. Gedenkt u hen, Heere. Gedenkt u de ouders. Ook die nu thuis zitten en met ons mee verbonden zijn, Heere. Het kan zo moeilijk zijn om geduld en concentratie te hebben. Dat er een moment mag zijn om te luisteren. Rust te vinden bij u alleen. Zo hebben we veel te vragen, Heere. Ach, en we kunnen nog veel meer noemen, maar laten we dan maar onze handen voor u gevouwen houden, onze hoofden buigen. Want u weet wat er in de harten leeft, ieder persoonlijk. En als er de zaken niet uitgesproken zijn, Heere, laat het dan voordat de avond komt, ieder persoonlijk thuis zijn hart openleggen voor uw heilige aangezicht. En zou u nog, Heere, willen luisteren? Ook allemaal weer vragen en gebeden, Heere, die verzondigd zijn. Maar dat is het wonder van Goede Vrijdag en dat is het wonder van Pasen. Dat we tot u mogen naderen. Tot u de herder. Tot u de metgezel van de Heere der Scharen. Heere van hemel en aarde, wilt u onze gebeden horen en verhoren, niet om iets uit ons, maar doe het om uw eigen enige geboren zoon wil, de Heer Jezus Christus, om zijn het wil. Amen. Gemeente, laten we gaan luisteren met ons hart naar het orgelspel van Psalm 22, het eerste vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij en red mij niet terwijl ik zoek en strijd? Het eerste vers van Psalm 22. Laten we na het amen van de verkondiging zingen op Psalm 118, het 8e vers. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand. Doet door haar daden de wereld beven, houdt door haar kracht Gods volk in stand. 118 vers 8, na het amen. Gemeente, het komt u denk ik wel bekend voor dat u het wel eens gezien hebt. Bij een rechtsgebouw of in een rechtsgebouw of misschien zelfs buiten op het rechtsgebouw. Dat er een standbeeld staat. Standbeeld van een vrouw met een blinddoek voor haar ogen. In de ene hand heeft ze een weegschaal. In de andere hand heeft ze een groot zwaard. Deze vrouw die staat wel bekend als vrouw Justitia. En zij is geblinddoekt om daarmee aan te geven dat ze onafhankelijk recht moet spreken. En de weegschaal in haar hand, dat wil zeggen dat ze al de bewijzen, al de getuigenissen moet afwegen in het voordeel of in het nadeel van de verdachte volgens de geldende wetten. Maar dan dat zwaard. Dat zwaard dat ze in haar hand heeft, dat wil zeggen zij moet een vonnis uitspreken op grond van de wet waarvoor zij staat. En dat zwaard dat moet scherp en duidelijk gebruikt worden om het oordeel uiteindelijk uit te voeren. En het zwaard waar het vanmiddag over zal gaan, dat gaat ook over een uitvoering van een vonnis, een oordeel. En dan gaat het niet over een standbeeld. Het gaat over de Heere God, de levende God, die het zwaard van het oordeel, het zwaard van zijn gerechtigheid, moet gebruiken tegen de herder, tegen de man, tegen zijn metgezel. We schrijven onder onze tekstwoorden Gods zwaard tegen zijn metgezel. Daarbij drie gedachten. Ten eerste de Heere roept. Ten tweede de herder geraakt. En ten derde de kleinen bevrijd. Gods zwaard tegen zijn metgezel. De Heere gaat roepen. De Heere gaat spreken. De Heere laat zijn stem klinken. De herder geraakt. De tweede gedachte. Het zwaard wat de herder treft. En ten derde de kleine bevrijd op grond van het spreken van de Heer, op grond van zijn woord. En zo gemeente klinken dan op deze zesde lijdenszondag de woorden van de profeet Zacharia tot ons. Zacharia die een boodschap moet verkondigen aan het volk Israël, een volk wat er staat, een volk des Heren, een verbondsvolk, het verbondsvolk van de Heere God. Een volk wat decennia daarvoor al teruggebracht is uit een ballingschap vanuit Babel, weer terug in het beloofde land. Maar het leven van dat volk is niet geworden waarvan je er zou verwachten. En je zou toch verwachten, als de Heere zulke grote daden doet en heeft gedaan, dat er een volk leeft uit dankbaarheid tot de Heere God. Omdat Hij een volk weer doet wonen in een land vloeiend van melk en honing. Je zou verwachten dat er een volk is waar een grote geestelijke opwekking heeft plaatsgevonden. En dat daar dat volk dat ze heilig mogen leven voor God. Het voelt te ver om al de hoofdstukken van Zacharia te lezen, maar de conclusie die we in een paar versen hier al over dat volk hebben gelezen, kunnen we zeggen: niets van dit alles. Een volk wat valse profeten naloopt. Een volk dat op allerlei manieren de wet van de Heere overtreedt. Een volk die het allemaal denkt beter te weten dan de Heere. Een volk wat alleen maar wil profiteren op hun voorwaarden. En ook een volk dat niet wordt geleid door hun leiders die hun taak niet goed doen. De leiders hebben een taak van de Heere gekregen met een duidelijke instructie. Je ziet dat in de profetieën van Zacharia terugkomen, maar samenvattend kan je zeggen, dan is het zoals de profeet Ezechiël het heeft geprofeteerd in hoofdstuk 34 van zijn profetenboek. Dat de herders van Israël zichzelf wijden door het vette te eten. Zichzelf te kleden met het beste wol en het beste vee eten, maar ze wijden hun schapen niet. En dit gaat over de leiders van het volk. Dat zouden herders moeten zijn. Herders van schapen die de Heer aan hun zorg heeft toevertrouwd. Maar deze schapen van het volk Israël, die dwalen en leven het leven zoals Zacharia het ons voorhoudt. Ten diepste lopen ze achter valse herders aan, valse profeten. En Zacharia die moet dan de vloek over het volk profeteren. En gemeente, dat is weer wat we niet kunnen begrijpen. En waar je alleen maar over zou stamelen en zou vastlopen. Zacharia die moet Gods belofte verkondigen. Ik weet niet hoe het in uw Bijbel staat erboven ons hoofdstuk. Maar in de mijne staat geschreven, de geopende fontein. En jongens en meisjes, wat is een fontein? Een fontein dat heeft met water te maken. Dat heeft met stromend water te maken. En als je in een stad of in een dorp komt en waar een fontein spuit midden in de zomer, dan is er altijd leven omheen. Dan spuit het water, dan klatert het water en dan op een of andere manier, dan is men vrolijk. En dan zegt de Heer dat Hij een bron gaat openen waaruit het leven gaat stromen. Dat de Heer zijn belofte gaat geven van herstel, van vernieuwing. Maar let ook op, belofte van verzoening. En de tekstwoorden, en we kunnen zeggen het hele lijdensevangelie van de Heer Jezus Christus, dat laat ons zien de wijze waarop de Heer dat doet. Hij laat zien de wijze waarop Hij een nieuw begin gaat maken met zijn volk. Er staat in onze tekst, Heere der Heerscharen. Heere met hoofdletters, dat wil zeggen, dat is de hoogste naam van de Heere God. Dat is zijn eigen naam, Yahweh. De God van het verbond, Hij is de getrouwe, Hij is de ik zal zijn die ik zijn zal. Heere der Heerscharen. Ja, Heerscharen, dat is voor de jongens en meisjes en onze jongeren een moeilijk woord. Maar Heerscharen, dat betekent dat de Heere is de Heere van de hemelse legermachten. Hij is de Heere van de miljoenen ontelbare legermachten die in de hemel zijn. En de Heer Jezus, die in een van de tekstgedeelten die we hebben gelezen, zal de Heer dan niet legioenen zenden? En de Heere God heeft er miljoenen, ontelbaar. En het is die verbondsgod, de Heere van die hemelse legermachten, die zegt, zwaard ontwaak. Maar waarom gebruikt dan de Heere het beeld van een zwaard? Want gemeente, de Heere heeft toch geen zwaard nodig? De Heere die is almachtig. En Psalm 50 zegt, er gaat een verterend vuur voor hem uit. De Heere is in feite een verterend vuur van zichzelf. Waarom dan een zwaard? Ja, jongens en meisjes, waar komt voor het eerst in de Bijbel een zwaard voor? Dat weten jullie wel. Genesis 3. Genesis 3 in, op de scheidslijn van goed en kwaad, daar komen we een zwaard tegen. Voor Genesis 3 was daar nog geen sprake van. Toen was alles goed. De hemel en de aarde. Alles wat de Heere God heeft geschapen was zuiver, was goed. Geen woord voor om te vinden, om dat te beschrijven, hoe goed dat was. En daar in die schepping is die mens als een kroon op de schepping gezet om voor het aangezicht van de Heere te dienen in volmaakte gerechtigheid en gehoorzaamheid. Een mens die op dat moment voldeed aan het recht van God. Hij voldeed aan de eis van God om naar zijn geboden te leven. Een mens die leefde in volkomen gemeenschap met de Heere God. En het is die mens, Adam en Eva, die zichzelf en heel de mensheid in het verderf stortte. En het was die mens die die zuivere gemeenschap met de Heere God verbrak. En de Heere niet anders kon zeggen: u zal de dood moeten sterven. De mens die God de rug heeft toegekeerd in het overtreden van zijn woord en van zijn wetten. Toen moest de Heer het paradijs afsluiten. Genesis 3, vers 24. Een God die dreef de mens uit. En hij stelde een cherubim. Dat is dus een van de hemelse legermachten, een strijdengel om het zo te zeggen. Die stelde hij tegen het oosten van de hof van Eden. En een vlammig lemmer, een zwaard dat zich omkeerde om te bewaren de weg van de boom des levens. De weg van God werd afgesloten. Een cherubim werd voor de toegang gezet. En het zwaard van de wet is op dat moment tegen de mens. Omdat die mens de overtreder is van Gods wet. Toen zei hij in feite die engel: verboden toegang. Gemeente, je zou zeggen, daar stopt onze Bijbel. Die andere Bijbelboeken, die hebben we niet nodig, want het is toch definitief verloren. Dat zouden wij zeggen. Maar gemeente, dat wonder wat wij ook weer niet kunnen begrijpen, dat de Heere nog voordat hij de toegang tot het paradijs afsloot, dat hij een belofte gaf. Dat hij zelf zei tegen de duivel en tegen Adam en Eva: ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en tussen haar zaad, datzelfde zal u de kop vermorselen en gij zult het de versenen vermorselen. Daar, als die engel eraan gaat komen, vlak voordat hij komt, dan geeft de Heer het zelf aan dat hij zelf een fontein van genade zal openen. En dat hij op zijn tijd de weg zal openen, de toegang zal openen, zodat aan zijn wet, aan zijn recht voldaan zal worden. En dat de mens weer aan zijn voeten terecht kan komen. En waarom zegt de Heer dit nu? Nou, gemeente, dat kunnen wij niet begrijpen. Er staat onze zonde tussen. Dat is dat onbegrijpelijke dat de Heere zelf besloten heeft om te gaan overleggen met zijn eigen zonen, met zijn eigen Heilige Geest. Hoe die weg nou geopend kon worden. Een weg die alleen geopend kan worden door het brengen van een volkomen offer. Een offer die geen mens op aarde kon brengen. Omdat die mens zichzelf in het verderf heeft gestort. Maar het was zijn eigen zoon die in dat overleg, om het zo te zeggen, voor zijn vader is gestaan en die heeft gezegd: ik ben bereid om uw wil te doen, o God. Ik, uw zoon, ben bereid om borg te worden. Ik ben bereid om mezelf te offeren, om naar uw wet te sterven, zodat u weer aan uw eer zou komen. En toen heeft de Heere het paradijs afgesloten. Adam en Eva werden verdreven. En op Gods tijd is de Heer Jezus Christus gekomen om borg te worden voor zijn zondaren. Hij, de Zoon, is onder de wet gekomen om degene die, de zondaren die onder de wet zijn, te verlossen. En zie, gemeente, vanmiddag nu eens op Golgotha. Als we de kruisheuvel oplopen en wij zien op dat middelste kruis, dan zie je hoe de Heere God het zwaard van zijn gerechtigheid actief beveelt om te ontwaken. Het vlammende zwaard, het symbool van zijn recht, dat de Heere zegt, en nu is het tijd. Zwaard, ontwaak. Zwaard, kom in actie tegen mijn Zoon. Het ontzagwekkende bevel. Dat het tijd is dat het vlammende zwaard zijn werk gaat doen. Want gemeente, nu komt de Heer Jezus als het ware voor de toegang van het paradijs te staan. Of te hangen, om het zo te zeggen. Heer Jezus, die komt met oog in oog te staan met die engel, met die cherubim, die de toegang tot God bewaakt. De engel die tegen hem moet zeggen, verboden voor zondaren die des doods schuldig zijn. En misschien zegt nou een jongen of een meisje, ja, maar de Heer Jezus is toch zonder zonde? Ja. Maar hij moest tot zonde gemaakt worden. Al onze ongerechtigheid heeft de Heer op hem doen laten aanlopen. En zo komt hij voor die engel te staan. Met dat vlammende zwaard. Gemeente, en dan die ontzagwekkende vraag die nu op ons afkomt. Zijn wij, bent u, ben jij, ben ik. Het zwaard van Gods gerechtigheid al tegengekomen. Dat je als het ware met die engel oog in oog komt te staan en dat je moet zeggen, ik zou moeten sterven. Omdat wij net als Adam en Eva gedaan hebben wat kwaad is in de ogen van de Heere. En kijk maar op Golgotha rond, gemeente. Of zijn we dan net als die toeschouwers, die naar het schouwspel zijn komen kijken van de kruisiging. Of dat nou iets interessant is. Misschien roepen we wel mee. Als u Jezus de Nazarener nou werkelijk Gods Zoon bent, kom dan af van het kruis. Ja, dat roepen we niet letterlijk. Maar dat is toch ook gelijk als we tot de Heere gaan roepen. Als u nou Jezus werkelijk koning bent, doe dan dit of doe dat dan in mijn leven. Dan leer ik geloof in u. Dan geloof ik in wie u bent. Komen we zo op Golgotha, gemeente, met onze voorwaarden. Dat wij de Heere God gaan voorschrijven hoe hij in het leven van een mens moet werken. Is dat nu ons probleem? En dat is, gemeente, in onze tijd echt niet anders. Als toen op Golgotha, als toen in de tijd van Zacharia. En jarenlang dat de Heere roept. Of moeten we net als Jeremia zeggen, ze hebben uw roepen niet gehoord. De Heer heeft geslagen. Misschien wel ook in het midden van deze gemeente. Heeft u het gevoeld? Dan zijn we toch, gemeente, hetzelfde. Als we alles de Heere voorschrijven hoe het in ons leven moet gaan. Dan zijn we niet anders dan die mensen die nu op Golgotha zeggen. Kom dan van dat kruis af en toon dat u dan God bent. De hovenpriesters, De zogenaamde leiders, herders van het volk, die roepen het toch, indien hij de koning van Israël is, dat hij nu afkomen van het kruis en we zullen in hem geloven. Alles in onze maatschappij is toch doordrenkt. En soms ben je bang dat je het zelf ook nog gaat geloven, dat het zo moet. Als je bepaalde theologische boeken leest, waarin wordt voorgeschreven, zo werkt de Heer en zo niet. En dat van vroeger, dat moet je allemaal maar vergeten. De Heer is een God van het leven. De Heer is een God van nu. Het jaar onze Heeren 2021. En dan worden we op Golgotha gebracht en dan zien we daar dat vlammende zwaard van Gods woord. Begrijpen we wel, gemeente, waarom het Goede Vrijdag is geworden? Of horen we dat niet meer? Wat er op Golgotha heeft geklonken door het roepen van de mens. Dat we zijn stem niet meer horen. En dat we pijn en verdriet voelen. Dat die zonde, je schuld zo op je af kan komen. En dat je beeft. Want het zwaard van Gods gerechtigheid is op je afgekomen. Dat je het liefst nog vanwege dat beeld en vanwege die ervaring nog van Golgotha weg zou willen rennen. Maar let er dan op, gemeente. Wie er dan aan het kruis hangt. Let dan op. Wie het zwaard van Gods gerechtigheid gaat treffen. Hier Jezus Christus, zalig maken van zondaren. Die hangt aan het kruis. En die wordt geraakt. En dan komt bij de tweede gedachte uit. Ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Een herder, spreekt de tekst. Herder. En we gaan de psalm aan het slot van de dienst ook, tenminste beluisteren. De psalm die David heeft gedicht, die hij gezongen heeft. De Heer is mijn herder. David, die zelf koning herder is geworden, maar die zingt van die herder die hem doet neerleggen in grazige weiden. Die herder die hem brengt in het woord van de Heer. Van die herder die hem voert aan stille wateren van rust. Hij zingt van die herder die hem brengt in het spoor der gerechtigheid om de heilige naam van de Heer. En David zingt van die herder die met hem gaat, als hij door het dal van de schaduwen des doods moet gaan. En nou op Golgotha, dan moet de Heer Jezus Christus zelf helemaal alleen in het spoor der gerechtigheid. En moet hij alleen door het dal van de schaduwen des doods. Die herder die zijn schapen voorgaat. En die herder dat is ook, zegt het woord, de metgezel van de Heere der Heerscharen. Zijn metgezel. En gemeente, dan komen we gelijk op een moeilijk punt uit. Onze statenvertalers hebben dat vertaald met het woord metgezel. Maar in het Hebreeuws komt het woord twee keer in dat Oude Testament voor. Allereerst in Leviticus, waar Mozes het woord gebruikt. En eeuwen later gebruikt deze profeet exact datzelfde woord, wat wij maar vertalen als metgezel. En de betekenis van dat woord, dat wijst op een hele bijzondere naaste. Het geeft aan dat er met die persoon een hele intieme relatie is. Je kan zeggen, er is een bloedband. En nu zegt de Heere zelf, mijn metgezel. Dat is degene die in direct verband staat met de Heere. En dat is degene die het meest naast is van de Heere. Waar hij een bloedband mee heeft. Om het zo te zeggen. De Heere die zegt, mijn herder. De man die mijn metgezel is. Die goede herder, die man die metgezel, dat is dus Gods eigen zoon. De Heere Jezus Christus. Waar de Heer het zwaard van zijn gerechtigheid tegen laat ontwaken op Golgotha. Het is Gods eigen, enige geboren zoon waar het zwaard zich tegen keert. En weer staan onze gedachten stil. Dit kunnen wij niet begrijpen. Dat God zelf een offer heeft gebracht door zijn zoon af te staan. Elke vader van ons zou dat doen. Dan staan onze gedachten stil, want het is gebeurd. Geen offer van dieren, maar een offer, een volkomen offer. Van een zondeloos mens moest er gebracht worden. Geen mens op aarde zonder zonde. Geen mens die niet heel de wet van God overtreden heeft. Maar toen kwam Gods metgezel en ik zei het al. Toen in die eeuwigheid. Hij kwam zelf naar voren. De metgezel. Vader. Laat mij uw wil doen. Vader. Laat dan het zwaard van uw gerechtigheid mij, uw metgezel, treffen. En terwijl de Heer Jezus op weg is naar het graf. Onze tweede schriftlezing begon daarmee. Dan gebruikt hij die woorden uit deze profetie. Gij zult allen naar mij geërgerd worden in deze nacht, want er is geschreven. Ik, dat is de Heer, zal de herder slaan. En de schapen der kudde zullen verstrooid worden. De Heer Jezus die weet, in die opperzaal, het zwaard van Gods gerechtigheid is komende. En dat zwaard zal mij als herder, als metgezel van God treffen. En dan zullen de schapen verstrooid worden. Die metgezel, die in Gethsemane uitklaagt dat zijn ziel geheel bedroefd is tot de dood toe. En dat die bidt of die beker van God storen en grimmigheid. Psalm 75, waar u vorige week het woord heeft over gehoord. Of die beker hem voorbij zou kunnen gaan. Ja, in feite dat het zwaard van Gods gerechtigheid aan hem voorbij zou kunnen gaan. Maar daar in Gethsemane wordt hij door zijn vader eens gemaakt met die weg van het recht. En dan hoor je die diepe woorden, uw wil geschieden. Of een blik geworpen krijgen in de eeuwigheid. Uw wil geschieden en hier weer. Zo gaat die man, die metgezel, in die strijd naar het kruis. En daar ontmoet hij het zwaard van Gods gerechtigheid. En als het daar hangt, dan roept die man, die metgezel, het uit. Die goede herder, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Gemeente, luister dan toch naar die woorden. De goede herder, de metgezel, die zijn leven geeft voor zijn schapen. Die man die geslagen wordt, een man die strijdt aan het kruis. Een man die in de doodstrijd, in de totale verlatenheid van zijn vader, onder de toren van zijn vader, de Heere der scharen strijdt en dan onder het recht. Zijn leven geeft. En wanneer roept de Heer Jezus dat? De derde schriftlezing. Hij roept dat op het negende uur. Waarom het negende uur? Omdat een paar kilometer verder, in de tempel, de priesters op het negende uur het avondoffer brengen. Het brandoffer, het offer voor de schuld. om op het 9e uur iedere dag verzoening te doen voor de schuld. Maar als nu het zwaard van Gods gerechtigheid de man, de metgezel van God op het diepst treft, dan is het genoeg. En dan op dat 9e uur, dan brengt de metgezel van God verzoening aan. Hij verzoent de zware schuld die ons met schrik vervult. En op het 9e uur bewijst hij zijn genade. Het zwaard ontwaakt. En het zwaard heeft zijn werk gedaan. De Heere God, gemeente, die moest zijn eigen zoon laten doorsteken. Vanwege onze zonden. Die op hem zijn aangekomen. Voor dit onbegrijpelijke, wat niet in woorden uit te drukken, zou er alleen maar stilte en eerbied moeten zijn. Alleen die woorden van de Heer Jezus. Het is volbracht. Op het 9e uur. Toen hij definitief boog onder het zwaard, onder het ontwaakte zwaard, onder het oordeel. En dan klinkt nog één keer zijn stem over Golgotha. En wat gebeurt er dan, jongens en meisjes? Op datzelfde moment, dan scheurt in de tempel het voorhangsel, dat wil zeggen dat doek wat hangt tussen het heilige der heiligen en het heilige. Dat doek scheurt van boven naar beneden. Ik noemde u al eerder over die cherubim. Nou jongens en meisjes, dat doek wat daar hangt in het heilige, tussen het heilige der heiligen en het heilige, dat is een doek waar een cherubim op geborduurd is. En het is het initiatief van de Heere God dat hij dat doek scheurt. Dat doek dat als die priesters het heilige inkomen en daar hun dienst doen, dan zien ze elke keer die engel met dat vlammende zwaard, omdat zij niet in het heilige der heiligen mogen komen. Verboden toegang. Alleen die hoge priester die 1 keer in het jaar tot 2 keer toe het heilige der heiligen moet binnengaan om daar verzoening te doen voor zichzelf, voor zijn volk. Voor de priesters. En dat is allemaal niet meer nodig. Want de Heere die scheurt zelf dat doek door. En als het ware kan je zeggen. Dat de engel het zwaard in zijn scheede stopt. Dat hij het zwaard wegdoet. Het zwaard opbergt. En dat de toegang tot het heilige der heiligen. Tot de Heere der scharen weer open is. Vanwege Christus op Golgotha. Vanwege het 9e uur. Heeft God de Vader zelf de toegang geopend en de engel de opdracht gegeven om zijn taak nu te beëindigen. De gemeente, en dan gaat het erom. Hebben wij nou die herder, de man, de metgezel, die tijdelijk zijn schapen moest verlaten, lief gekregen? Hebben we nodig gekregen? Zijn we naar hem gaan luisteren? En zijn we gaan stoppen met spreken? Door onze ongehoorzaamheid en door ons spreken werd de toegang tot God gesloten. Door onze ongehoorzaamheid is de dood gekomen. En door onze ongehoorzaamheid neemt onze schuld en zonde ieder moment toe. En staat daar nu tegenover wat de Heere de verbondsgod heeft gedaan. Zoals Paulus schrijft aan de Romeinen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Om de toegang tot hem door zijn eigen zoon weer te laten openen. Door de gehoorzaamheid van die herder. Door die gehoorzaamheid van die man, die metgezel. Is de toegang tot God weer geopend. Is de fontein van het leven voor het huis van David gaan stromen. Hebben we hem al lief gekregen, gemeente? En geloven wij dat woord wat op Golgotha klinkt? En zijn we gestopt met roepen, zoals die hoge priester, zoals al die toeschouwers? Zijn we al eerbiedig neergeknield voor deze goede herder, voor deze man, voor deze metgezel? Geloven wij zijn heil en troostrijk woord? Want gemeente, het gaat verder. Kom bij de derde gedachte. In dat sterven van die man, die metgezel, daar ligt zo'n diepe belofte. Want de Heere die zegt, maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Waar het zwaard spreekt van het oordeel naar de herder, daar spreekt de Heere met troost tot de kleine. De Heere begint met maar, hij geeft daar een tegenstelling aan. Tegenstelling met het voorgaande. Het zou terecht zijn geweest als de Heere het zwaard niet tot zijn metgezel zo laat ontwaken tot op Golgotha, maar dat hij het naar ons had gedaan. Wij hebben het verdiend. Maar omdat er betaald is, omdat er voldaan is door de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus Christus heeft aan de eisen die God in zijn wet stelt voldaan, zegt de Heer. Maar ik zal mijn hand wenden tot de kleine. Toen het zwaard ontwaakte, kwam het uit. De schapen van de kudde die vlogen alle kanten op. Dat beeld kent u wel. Van een weiland met schapen en dan een boer. En als er dan iets gebeurt, een geluid wat ze niet kennen, dan in één keer springt die kudde helemaal uit elkaar en gaat alle kanten op, ongecontroleerd. En ze letten niet op de herder. Schapen zonder herder, wat blijft er over? Petrus. Petrus die er staat en zijn meester verloochent en we horen het hem zeggen, ik heb hem nooit gekend. Verdriet komt in zijn hart. En als we dan Golgotha zien, we lezen in vers 56 van Matthäus, dat alleen van Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus en Jozef, de moeder van de zonen van Zebedeus daar zijn. En uit de andere evangelie horen we dat de moeder van de Heer Jezus er nog is, Maria. En dat Johannes, de discipel, er ook bij is. Maar we lezen het niet van de anderen. En Maria en Johannes die gaan ook eerder weg. Vermoeid, verstrooid. Als schapen die geen herder hebben. En anders, niks anders dan verdriet blijft er over. En terwijl we net nog aan het kruis gehoord hebben hoe de Heer Jezus heeft gebeden. Hoe het woord wat hij gesproken heeft, dat het woord, het al de profetieën, wat David van gesproken heeft en Mozes. Het is allemaal daar vervuld. En ze hebben het niet gehoord. Bitterheid is in het hart. Als ze nou goed hadden geluisterd, hadden ze het al kunnen opmerken. Hier wordt het woord van God vervuld. Dan zouden ze moeten weten. Dan zal hij ook de handen naar de kleine gaan wenden. Ze hebben het niet gehoord. Ze hebben het gehoord dat de Heer Jezus daar bad. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat hebben ze toch moeten horen. Hoe daar aan het kruis de Heer in feite al een hand wendde naar een kleine. Want wie zijn die kleine? De kleine, dat zijn degenen die hulp nodig hebben. Mensen in nood, mensen die zijn vastgelopen met zichzelf en zichzelf niet kunnen redden. Misschien wel het duidelijkst omschreven zoals Jesaja het ons voorhoudt. Maar op deze zal ik zien, op de arme en verslagene van geest en die voor mijn woord beeft. Dat zijn nou degenen waar de hand van de Heere zich naartoe zal keren. Mensen die niets meer van zichzelf hebben, In feite die al hun aardse grond onder ze, hun voeten zijn kwijtgeraakt. Verslagenen van geest die hun schuld en zonde hebben leren kennen in het licht van het woord. Verslagenen van geest die niet anders reefjes kunnen nazeggen. Zoals hij dat verwoordde in dat bekende gedicht: zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruiste? Ik ben het, o Heer, ik ben het die u dit hebt gedaan. Want het is al geschied helaas om mijn zonde. En hoe weten ze dat? Omdat ze het woord van de Heere zijn tegengekomen. Het woord waardoor ze door middel van de Heilige Geest voor het woord hebben leren beven. Petrus heeft dat gedaan toen hij zich realiseerde wat hij had gedaan, toen hij zijn meester had verraden. En toen die meester op afstand zich naar hem toekeerde. En Petrus in de ogen keek. Hij ging naar buiten en huilde bitter. Maar in het woord zegt hij, daar staat dat de Heer zijn hand zal wenden. En dan zegt u, waarom beseft Petrus dat niet? Dat is toch een belofte die de Heer geeft. Ja, gemeente, daarom moet je soms heel voorzichtig te zijn om op de belofte van de Heer te wijzen. Want Petrus ziet het niet. Omdat verdriet en pijn zijn hele hart hebben bezet. En er was in zijn roepen, er was in zijn doen en laten geen roepen tot de Heere. En toch is de Heere met Petrus bezig. We weten dat later. Hoe de Heere Jezus na zijn opstanding Petrus persoonlijk opzoekt. En we weten het later in die ontmoeting bij het meer. Gemeente, als de Heere zijn hand gaat wenden, dan gaat het weer anders dan dat wij zouden denken. Vers 9. Ik zal het derde deel in het vuur brengen en ik zal het louteren gelijk mijn zilver louterd. Ik zal het beproeven gelijk mijn goud beproeft. En het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, het is mijn volk en het zal zeggen, de Heer is mijn God. De Heere die gaat die kleine in het vuur brengen. Hij gaat ze als het ware verhitten. Hij gaat die kleine, de een louteren als het zilver en de ander beproeven als het goud. En gemeente, zo drijft de Heere God zijn volk wel eens in het nauw. Zilver moet gelouterd worden, net zo lang tot die zilversmid zijn weerspiegeling ziet in de schittering van het zilver. En het goud moet verhit worden, moet beproefd worden totdat het zuiver is. En dat is nou een weg die voor iedereen onderscheid is. Maar één ding is zeker. En ieder die gelouterd of beproefd wordt, die brengt de Heer op zijn of haar plek. Dat je leert buigen voor het kruis op Golgotha. Dat je leert buigen voor die borg die onder dat zwaard van de godsgerechtigheid het heeft uitgeroepen, het is volbracht. En dat die kleine niet anders kan bidden. Die eenvoudige woorden die, om de Heer Jezus na te spreken. Uw wil geschieden. In die loutering, in die beproeving, dan gaat het op de manier zoals de Heere het wil. En dat volk, dat gaat de naam van de Heere der Heerscharen aanroepen. De naam van die barmhartige, genadige en goede tieren verbondsgod. U Heere bent toch recht in al uw werk en werk. Hij zal zijn hand wenden. En is het ons opgevallen, gemeente, hoe de Heere bezittelijke voornaamwoorden gebruikt. In de tekstwoorden, mijn herder, mijn metgezel. En in vers 9, mijn volk. Mijn volk. Bezittelijke voornamen met betrekking tot het meest dierbare van de Heere. En daar horen die kleintjes, die kleine ook bij. Ze zijn van Hem, zondaar. Ze zijn van Hem. En vervolgens, dan gaan die kleine spreken. En die leren te zeggen, de Heer is mijn God. Hoe kan dat nu, gemeente? Hoe kan nou iemand dat woordje mijn gebruiken, mijn God? Dat voorhangsel, gemeente, is gescheurd. Dat de Heer Jezus Christus de weg opent, heeft geopend tot de Heere voor die kleine. En dan zegt Openbaringen. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens. En zij door de poorten mogen ingaan in de stad. In de stad om bij hun Heere te zijn. Om bij hun Christus te zijn. Dat is de vrucht van Goede Vrijdag. Omdat Christus de wil van God heeft gedaan. Omdat Hij trekt. Omdat Hij overtuigt. Omdat Hij vermoeide en belaste rust wil geven. Dat je een kleine, net als Thomas het leert zeggen. Mijn Heere en mijn God. Als je de Heere mag kennen en vrezen, is dan dat dan niet een levend wonder voor u. Toen de Heere zijn hand heeft gewend, toen Hij u redde uit het verderf. Dat u zag dat de hand van de Heere leeg is. Er is geen zwaard meer in. De Heere, en dan zeg ik het met eerbied. De Heere heeft zijn handen leeg om de kleine te redden. Zo heeft Paulus dat ervaren. Toen hij het uitriep. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Die uitroep van de nood in zijn leven. En tegelijk klonk er achteraan. Jezus. Christus. Ik dank God. Door Jezus Christus. Onze Heere. Onze Herder. Onze metgezel. Die fontein heeft geopend. Die fontein die het water des levens laat stromen. Daar ligt toch alle genade, gemeente. Het is van 2-1. Of het zwaard is nog op ons gericht omdat we Christus niet erkennen. Erkennen als herder, als metgezel. En dan moet ook gezegd worden, dan hoor je bij dat deel van de kudde waarvan Zacharias zegt in vers 8 dat de Heere God ze zal uitroeien. Of het geld dat de Heere als een kleine hebt opgezocht. Dat je hebt leren leven uit die fontein met dankbaarheid. Omdat hij zijn hand gewend heeft. Gemeente, zoek hem dan en leef. Want hij, de bron van het leven, heeft zelf gebogen onder het zwaard. Zodat des Heere sterke rechterhand, die de wereld door zijn daan doet beven, die houdt door haar kracht Gods volk in stand. Die kleinen worden weer opgericht. En daarom is het voor die kleinen door loutering en beproeving Goede Vrijdag geworden. Omdat de Heere der scharen zijn hand heeft gewend. En omdat hij metgezel het heeft geroepen. Geroepen tot die gesloten hemel onder het ontwaakte zwaard. Het is volbracht. En zo is de bron van het leven gaan vloeien. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Barmhartige God, drie-enige God. Wat moeten we nog zeggen? Als we zo zien hoe uw zwaard is ontwaakt tegen uw herder, tegen uw man die uw metgezel is, uw eigen zoon, om een weg te openen voor zondaren, zondaren die op het hoogst misdreven hebben, zondaren waar u het leven aan wil geven. Staan onze gedachten stil, Heere. Dat ook nu nog. Datzelfde evangelie klinkt tot dode zondaarsharten. Wilt u het water des levens door de gemeente laten stromen? En dat dode harten levend gemaakt mag worden. En dat zoals kleine weer mogen opleven. Geef dat ook aan uw volk, Heer. Ze hebben het zo nodig om bevochtigd te worden door uw geest. Om weer op u gericht te worden, zoals een plant dat verlept is, weer water krijgt, die zich naar de zon richt. Zo is het voor de kinderen van u niet anders. Ze hebben het water des levens nodig, zodat ze weer tot de zon der gerechtigheid gericht mogen worden. Werkt u dat uit, Heere? Juist voor degene die wel weg willen vluchten. Omdat ze denken dat er geen genade voor hen zou zijn. Maar laat ze maar op Golgotha dichterbij komen. En laat ze maar luisteren naar de stem van de herder. Van de man die uw metgezel is. Heere, ga zo met ons deze nieuw begonnen week in. Geeft u ieder kracht om zijn werk te doen, om zijn taken te doen. Wees u met degene die geen werk mogen of kunnen doen. Wees hen nabij. Geeft u in deze week maar veel stof om te overdenken wat vanmorgen verkondigd is, maar ook wat er vanmiddag verkondigd is. En dat we dan eerbiedig leren onze handen te vouwen op uw belofte en biddend werkzaam te worden met uw belofte. Dat onze ogen en onze oren opengemaakt zouden worden voor uw woord. Heere, geeft u het zo dat het zo mag zijn dat de herder en leer, onze broeder en vriend hier volgende week weer mag voorgaan. Dat er toch verder rust mag blijven en dat het toch verder niet zou uitbreiden, maar dat hij zijn taak weer in het midden van de gemeente mag opnemen. En geeft u hem nog een zegen om dat werk te mogen doen. Zo leggen we alles voor u neer, Heere. We bidden om de vergeving van al het zondige wat in het spreken en het luisteren. Ook daarin hebben we dat bloed van die herder, van die metgezel nodig. Dank voor dit stille uur. Dat we in alle vrede en rust bij elkaar mochten zijn. Dan komt u toch alleen uiteindelijk weer. Zoals het altijd zou moeten, u de lof en de eer toe waar u recht hebt, op hebt. Geloofd zij u, de almachtige God, de Heere der Heerscharen. Dit bidden we u om Christus wil. Amen. Laten we tot slot, gemeente, laten we luisteren naar Psalm 23, het eerste vers. De God des heils wil mij ten herde wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Psalm 23 vers 1 is de slotzang. Gemeente, verheft uw harten tot God en laten we de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u alleen, ze al de eer. Amen.